Goedenavond. Geweldig dat u allemaal het weer getrotseerd hebt. Nou ja, gisteravond was het heel wat moeilijker dan vanavond. Een kleine opmerking vooraf. Ik ga vanavond ook weer heel wat rabbijnen citeren. En sommigen denken dat ik al die rabbijnse geschriften in de kast heb staan. Dat is niet zo. Er is een heel makkelijke manier waarop u allemaal toegang zou kunnen krijgen tot deze geschriften. En dat is de serie de Sansino Books of the Bible. En die worden uitgegeven door Sansino Press. Dat is een Engelse uitgave, daarin vindt u de Hebreeuwse Bijbel afgedrukt. En daaronder de commentaren van de meest bekende rabbijnen uit de oude doos. Je kunt wel zeggen de oudvaders, om het met een mooie gereformeerde uitdrukking aan te duiden. En die lees ik er helemaal bij, daar zou je anders in het leven niet zo makkelijk toe komen. Maar dat doe ik nu speciaal wel en dat is heel bijzonder om dat te lezen en ik deel u daar af en toe iets van. Dat is hem. Vanavond de derde van 54 parashot. U weet het, de Torah is onderverdeeld in 54 stukken. Die heten parashot, enkelvoud parasha. En vanavond de parashat Lech Lecha. Dat zijn de eerste woorden van Genesis 12. En we gaan vanavond bespreken Genesis 12 tot 17. Dat is een heel stuk, dus we gaan er flink tegenaan. Het gaat over de roeping van Abraham, over zijn reis naar Canaan. De scheiding tussen Abraham en Lot. De strijd tegen de vier koningen. En heel belangrijk, het verbond dat God met Abraham en later met Abraham gesloten heeft. En ook nog eens de hele Hagar-episode. En in deze eerste les behandelen we Genesis 12 tot 14. Lech Lecha is een heel bijzondere uitdrukking, wat haast niet in het Nederlands is weer te geven. Ga uit, maar er staat niet alleen maar lech. Lech komt van halach, gaan. Maar lecha betekent voor uzelf. Ga voor uzelf. En Rashi, de grote middeleeuwse rabbijn, zegt daarvan, dat betekent voor je eigen bestwil. Als je hier blijft in Ur der Galdea, kan ik je niet zegenen. Maar als je erop uitgaat, dan zul je in een land komen waar ik je tot een groot volk zal maken en niet hier. Nachmanides, een andere grote middeleeuwer onder de rabbijnen, zegt, ga dus uit eigen belang, maar verlaat ook alles uit liefde tot God. Dit is ook het begin van een relatie. Dit is niet zomaar een droog bevel. Met het bevel begint God met deze man een relatie. En daar zullen we nog heel veel over horen. Er zit wel een kleine chronologische moeilijkheid in, want we hebben al in het slot van Genesis 11 gevonden dat Terach het initiatief nam om met Abraham en zijn familie erop uit te gaan. Hoe zit dat nou precies? Is Abraham nou op bevel van God gegaan of op initiatief van Terach? Nou, in de eerste plaats moet je dan weten dat in Handelingen 7 vers 2 Stefanus zegt, de God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was. Dat wil zeggen in Ur der Galdeeën. En ook in Genesis 15 vers 17 vind je een hint dat God hem al verschenen is, niet pas in Haran, maar in Ur der Galdeeën. God riep hem daarop zijn land te verlaten, maar ook zijn maagschap, dat betekent zijn familie. En dat heeft Abraham niet gedaan. Wel zijn land verlaten, maar niet zijn familie. Sterker nog, blijkbaar moeten we het zo reconstrueren dat Terach het initiatief genomen heeft. Maar dat betekent ook dat Terach in Haran, zo halverwege, je maakt dan een hele grote bocht hè, om de grote woestijn te vermijden. Dus je rijdt helemaal naar het westen, reis je. En dan kom je in Haran en dan vandaar zou je naar het zuiden moeten. En Terach heeft gezegd, hier is het mooi genoeg. Ja, als je het initiatief uit handen geeft, dan kun je het ook niet meer terugpakken. En dus moet hij wachten tot Terach gestorven is. En hier leren, ik kom daar later wel op terug, want het is een heel belangwekkend punt. Hier leren we voor de eerste keer in het leven van Abraham dat de dood tussen beiden moet komen voordat hij een grote stap voorwaarts kan maken. Dat vind je later ook, maar ik noem dat heel kort, want het komt later allemaal terug. Als Abrahams verstorven lichaam, een lichaam dat niet meer in staat is tot voortplanting, als God daaruit zijn zoon geboren laat worden. Als Abraham zich eerst moet laten besnijden, wat ook een beeld is van het oordeel van God over het vlees. En dan vooral het offer van Isaac natuurlijk. Door de dood heen het leven. Het is 4 keer dezelfde les. De dood moet tussen beiden treden voordat hij een stap verder kan zetten om tot het ware leven te komen. En in dit gegeven is al een heel belangrijke heenwijzing naar Yeshua. Door zijn dood heen komen wij tot het ware leven. En we zullen die les elke keer bij Abraham terugvinden. Als Terach gestorven is, lezen we niet over een nieuw bevel van God. Dat is belangrijk. Als God eenmaal je een weg heeft duidelijk gemaakt en je besluit om een of andere reden zelf te stoppen, dan is het niet zo dat je per se een nieuw bevel krijgt. Het oude bevel gold nog steeds, hoeveel jaren er ook overheen gegaan waren. En eindelijk gaat Abraham. Hij verlaat zijn land, dat had hij eerder gedaan, maar ook zijn maagschap op één na. Het is toch heel moeilijk om je familie te verlaten, dat kunnen we ons allemaal indenken. Lot neemt hij mee. En Lot zal hem ook nog behoorlijk zijn leven verder bepalen. Ik durf niet met zekerheid te zeggen dat hij Lot had moeten achterlaten of niet had moeten meenemen. Maar in ieder geval is Lot ook een blok aan zijn been. Het is het pad van het geloof. Ook dat is een principe dat we vaker zullen tegenkomen, maar dat ik hier aan het begin noem. Vooral ook omdat Romeinen 4 aan dat punt heel veel waarde toekent. Abraham is de vader van de gelovigen. En vader betekent in de eerste plaats ook gewoon voorbeeld, het model. Geloof betekent alles achterlaten op bevel van God en je in zijn armen werpen en maar zien wat er van komt. Maar alles achterlaten betekende ook inclusief de afgoderij. Dat staat niet in Genesis, dat staat pas in Jozua 24 vers 2. Waar Jozua zegt dat onze vaderen daar de afgoden gediend hebben. Het staat niet van Abraham zelf, maar wel van Terach en Nahor, Haran. En uit die afgodische wereld heeft God hem geroepen om hem te brengen in het land dat God hem wijzen zou. Hij moest dus in geloof gaan naar het onbekende land. Hij moest maar doorgaan totdat God hem duidelijk zou maken, dit is het land dat ik bedoeld heb. En hij moest daarbij vertrouwen op Gods belofte, dat zal ik u direct laten zien. Nachmanides schrijft, Abraham moest doorreizen tot God zei, dit land. Inderdaad in vers 7, Genesis 12, dit land zal ik je geven. Toen wist hij, ik ben op mijn bestemming aangekomen. Abraham begint zijn geestelijke reis met belofte van God. En u kent uit Romeinen 11 dat prachtige, ik volg vers 29, dat prachtige woord onberouwelijk. Dat wil zeggen, God kan daar nooit spijt van krijgen. God komt daar ook nooit op terug. Dat is een kernvers in dat hoofdstuk. De genadegaven en de roeping van God met betrekking tot Israël zijn onberouwelijk. Ze zijn onvoorwaardelijk. God kan er niet op terugkomen. En dat zijn er vooral 4. Er in eerste plaats een land. En het is belangrijk, God komt ook nooit op die landbelofte terug. En we beleven dat in onze tijd. Het beloofde land, dat is het eerste. Dit is het land dat ik aan je nageslacht zal schenken. En daarmee is ook gezegd, er is een tweede belofte. Een rijk nageslacht. Ik maak jou tot een groot volk. Een land, een volk. En dan ten derde en vierde, zegen. Eerst maar zegen voor hemzelf. En een grote naam. God zegt, ik zal jou een grote naam mengen. Wat een contrast met de mensen in Babel in Genesis 11 vers 4. Daar staat, die wilden voor zichzelf een naam maken. Dat is een wereld van verschil tussen mensen die voor zichzelf een grote naam zoeken. Eer en roem. En aan de andere kant, God die zegt tegen Abraham, ik zal jou tot een grote naam maken. Dat is wel heel frappant. Ik zeg dat nu ook al meteen. Dat de helft van de mensheid, pakweg zo'n 3 miljard mensen, op een of andere wijze zich noemen naar deze Abraham. Door de 3 grote wereldgodsdiensten, als je dat zo mag zeggen. God heeft hem een grote naam gemaakt. God heeft daarmee Abraham zelf gezegend. Ik zal je zegenen. Maar, ten vierde, je zult ook tot een zegen zijn. Dat betekent, ik zal zegenen wie u zegent. Ik zal vervloeken wie u vervloekt. Dat wil zeggen, als je Abraham zegent, dat wil zeggen, als je Abraham het goede toespreekt dat God over hem uitgesproken heeft, dan zal God ook over jou het goede spreken. Dat is eigenlijk de zin van dat zegenen. En het kwade dat je uitspreekt, in het Latijn heb je dat zo mooi, benedicere en maledicere, goede zeggen en het kwade zeggen. Het kwade, dat is het vervloeken. dan zal God over jou het kwade uitspraak spreken. En nog sterker, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Daarom is Abraham een ongelooflijk belangrijke figuur. Vanaf Abraham is er nooit meer enig mens in de wereld die gezegend kan worden buiten deze man om. Alles wat na Abraham komt, wordt gezegend in Abraham. Niet alleen met, zoals sommigen hebben, dat voorvoegsel be, dat kan ook met betekenen of in. Maar in is hier nog beter, denk ik. Later wordt dat in uw zaad, in uw nageslacht. En Galaten 3 zegt dat is in Christus. Maar in u alle geslachten gezegend. Buiten Abraham zal geen mens meer gezegend kunnen worden. Daarom is dit een heel belangrijk punt waar we op aangeland zijn in het boek Genesis. Maar Abraham is niet alleen maar als mens, als geroepene, als uitverkorene belangrijk. Dat gaat nooit buiten zijn persoonlijk geloof om. Ik kom weer terug op dat geloof van hem en dat gebeurt nog vaker. Abraham kreeg alles beloofd, het hele land. En hij heeft er nooit iets van bezeten. Dat is geloof. Hij zou voorlopig zelfs nog geen zoon krijgen. Tussen zijn 75ste en zijn 100ste levensjaar liggen 25 jaar waarop hij op deze ene belofte gewacht had. En dat is dan nog maar één zoon. Dat is nog maar een heel klein begin van een groot nageslacht. En kijk nou eens naar het contrast met Lot. We zullen het direct zien in Genesis 13. Lot nam voor zichzelf en hij verloor alles. Abraham nam niets. Hij wachtte in geloof op God. En uiteindelijk in zijn nageslacht kreeg hij alles. Geloof betekent ook vreemdelingschap. Een zeer raar vreemdelingschap, want hij was vreemdeling in het land dat God hem beloofd had, maar dat hij niet had, dat hij niet bezat. Hij was dus vreemdeling in het land der belofte. Dat is een punt dat we terugvinden in de reden van Stefanus in Handelingen 7 en dat we terugvinden in Hebreeën 11. Te midden van de geloofshelden horen we daar van Abraham, Isaac en Jacob. Vreemdelingen in het land van de belofte. En dan gebeurt er iets merkwaardigs. Dat vind je niet in Genesis, maar wel in het Nieuwe Testament. Dat is dat, zoals hier onderaan staat, het geloof tilt een mens uit boven de omstandigheden. Het is al heel wat als je geloof hebt om door de omstandigheden heen te gaan. Maar het is nog bijzonderder als je geloof hebt dat je over de omstandigheden heen liet zien naar dingen waar eigenlijk God, voor zover wij weten, nooit over gesproken heeft. En dat hij toch heeft gezien. Hij vertrouwde, hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. En nog frappanter misschien wel in Johannes 8, vers 56, waar Yeshua zegt, Abraham heeft mijn dag gezien. Dan kun je over mening verschillen wat dat precies is, mijn dag. Maar hij heeft de dag van Yeshua gezien. Ik denk dat dat vervuld is in wat hij in Isaac gezien heeft, maar dat komt later nog wel ter sprake. Maar Abraham is een geloofsheld. Hij is niet maar een figuur in Gods plannen met de wereld, alsof zijn eigen persoonlijke geloofsontwikkeling er niet toe doet. In zijn geloof wordt hij partner van God. God roept hem als partner in de verwerkelijking van die plannen. En daarvoor is Abrahams eigen geloof van wezenlijk belang. Dat zullen we elke keer weer zien. Heel bijzonder is dat God, en dat hebben we nog niet eerder gelezen, behalve misschien bij Adam na de zondeval, dat God aan Abraham verschijnt. En als ik goed geteld heb, is dat precies 7 keer. In Ur der Chaldeeën. Ik noemde de tekst al, Handelingen 7, vers 2. De God der heerlijkheid. En dat is zo prachtig dat het zo omschreven staat. De God der heerlijkheid verscheen in onze vader Abraham. En hij moet door die heerlijkheid zo overweldigd zijn dat hij op weg ging en niet rustte voordat hij meer van die heerlijkheid had opgevangen. En de tweede keer is pas als hij inderdaad, niet in Haran, daar is geen plek om God, voor God om aan hem te verschijnen. Maar als hij in het beloofde land is aangekomen bij Sichem, Genesis 12, daar verschijnt God opnieuw aan hem en geeft hem de belofte. Dit is het land. Dit is het land. En dan hoofdstuk 13, na de scheiding van Lot, de Heere zeide tegen hem, de 4e keer, maar dat komt allemaal straks, maar ik heb het hier op een rijtje voor u gezet, het visioen waarin de Heere zegt, Abraham, vrees niet, ik ben je schild, je zeer grote loon. En dan natuurlijk de grote verbondsluitingen, 17 vers 1. God verscheen aan Abraham. En dan nog eens in 18 vers 1, als God met 2 engelen zichtbaar in een mensengestalte aan Abraham verschijnt. En dan ten 7e, 3 keer, is het Adonai of de engel des Heren, de engel van Adonai, die het aan hem verschijnt en met hem spreekt. Ongelooflijk. Zo belangrijk deze man in zijn omgang met de Heere God. Maar ook van zijn kant, hij bouwt zijn altaren. En die altaren die we eerder hoorden alleen maar bij Noach, zijn altaren zijn zijn ontmoetingspunten met God. En dat is natuurlijk een zuiver individuele eredienst. Ik wijs op dit heel belangrijke versje, Jesaja 51 vers 2. Waar God zegt, ik riep Abraham als eenling. Met alle respect, daar hoorde Sarah even niet bij en Lot al helemaal niet. Abraham was een eenling. Hij was, om zo te zeggen, de enige gelovige op de hele wereld. Althans, een mens die in deze relatie tot de Heere God staat. Sarah heeft haar eigen geloof gehad. Van Lot lezen we later in 2 Petrus 2 dat hij rechtvaardiger was. Dat staat er een paar keer, anders zouden we het nooit geloofd hebben van hem. Dus hij was niet letterlijk de enige gelovige. Maar hij staat toch als een reus van het geloof, als een eenling. In die ene man gaat God de hele geestelijke toekomst van deze wereld bepalen. Hij heeft 4 van die altaren gehad. Bij Sichem in Genesis 12, tussen Bethel en Ai, nogmaals in Genesis 12. Bij de terebinten van Mamre in hoofdstuk 13. Tijdens de Hagar-periode horen we niets over altaren. In zekere zin een verloren periode. En dan 4e op de berg Moria. En ik verklap u vast dat we bij Isaac ook dat getal 4 tegenkomen. 4 uitgegraven putten. Bij Jacob dat getal 4. 4 opgerichte stenen in verschillende etappes van zijn leven. En bij Jozef 4 etappes van zijn leven. Elk gekarakteriseerd door een stel kleren. Merkwaardig soms ook om de getalsstempels te zien die er op de Bijbel liggen. Op deze geschiedenissen. En we zullen daar nog heel frappante voorbeelden van tegenkomen. Het is ook belangrijk, dat heb ik al verteld, bij Genesis 1. Dit is ook altijd woord dat direct gericht is aan Israël, om Israël te leren ook over zichzelf. En niet alleen maar over hun voorvader als Abraham. Nachmanides zegt, Abraham is hier een type van Israël. Hij gebruikt dat woord type niet, maar daar komt het op neer. Abraham vertrekt vanuit de afgodische wereld naar Kanaan. En zo is dat met Israël geweest, dat vanuit Egypte naar Kanaan is getrokken. Daar trof Abraham de Kanaanieten aan, zoals dat later met Israël het geval was, zoals het boek Jozua ons vertelt. Abraham legerde bij Ai. En Ai is de eerste plaats die Israël in Kanaan veroverde. Na Jericho, maar dat was niet een verovering, dat deed de Heere God voor hem. En tenslotte vinden we Abraham bij Sichem. En daar vind je de bergen Ebal en Gerizim, waar Jozua zegen en vloek uitsprak. En het gaat nog verder, zegt Nachmanides. Die reis van Abraham naar Egypte, die vertoont weer een opmerkelijke parallel met de reis van Israël naar Egypte. Abraham is nog maar nauwelijks in het beloofde land aangekomen, of er komt een hongersnood en hij verlaat het land aan de andere kant. Bepaalt geen grote geloofsdaad. Abraham vertrekt naar Egypte vanwege de honger. Israël, dat is dan letterlijk Jacob met al zijn zonen, 70 mannen, kwamen aan in Egypte vanwege de grote hongersnood. Nachmanides zegt, daar werden de vrouwen van hen afgenomen. Bij Abraham was dat Sarai, die vanwege haar schoonheid door de koning, door de farao, werd van hem afgenomen. Maar Nachmanides zegt, dat was ook zo met Israël. Want zegt hij, farao spaarde Israëls dochtertjes om ze voor zichzelf te nemen als vrouwen in zijn harem of vrouwen voor zijn mensen. De dochters die gingen dus niet vrij uit. De jongetjes werden in de Nijl geworpen. De dochters nam farao voor zichzelf. Als gevolg daarvan werd Egypte gestraft met plagen. Dat is zo bij Abraham, in Abrahams geval. De farao's huis werd geslagen met plagen en dat is natuurlijk later bij Israël het gebeurd. En beide werden door de farao van Egypte haastig uitgeleide gedaan. Met grote rijkdom. Abraham ontvangt heel veel. En Israël is ook met goud en zilver van de Egyptenaren vertrokken. In beide gevallen bang dat er nog meer plagen zouden plaatsvinden. Ik heb het nooit ergens gevonden, behalve bij de Romeinen. Abraham komt aan zijn tweede test. Zijn eerste test was of hij zou uitgaan uit het land. En voor die test is hij half geslaagd. Hij is gegaan, maar dan met Terach samen. De tweede test was, hij komt in het beloofde land aan. Dit is Gods land, dit gaat God hem geven. Dit is zijn plek. Maar de hongersnood betekent dat, zoals gezegd, dat hij onmiddellijk doortrekt naar Egypte. En daar hoor je niet van een altaar. In Egypte hoor je niet van altaren. En dat is altijd een moment in het leven van Abraham dat hij het contact even kwijt is. En dat zie je ook meteen, er is een morele neergang. Hij vertelt zijn eerste leugen over Sarai. In hoofdstuk 20 zal hij dat nog een keer doen. En Sarai is notabene niet zomaar iemand, dat is de moeder van het beloofde zaad. Als Abraham te horen krijgt, ik maak jou tot een groot nageslacht, hoewel dat hier nog niet met zekerheid gezegd is, dit is zijn echtgenote. Als je Sarai prijsgeeft, uit bangheid, dan verlies je alles, want zij is de moeder van het zaad. Er is geen land dat in bezit genomen kan worden als er geen nageslacht is. En Sarai zal de moeder zijn. En ten tweede, Abraham ontvangt slaven en slavinnen. En zo is hij ook aan Hagar gekomen. Dat was niet direct winst te noemen. En Rashi zegt, dat hoe die daaraan komt, dat weet ik niet. Maar hij zegt, Hagar was de dochter van Farao, die vrijwillig slavin werd. Die zei, ik wil met deze mensen meetrekken. Misschien heeft hij een beetje mooier gemaakt, ik weet het niet. Maar we moeten wel bedenken, er zijn heel veel overleveringen uit de geschiedenis van Israël bewaard gebleven. Heel veel daarvan is legendarisch. Ginsberg heeft in vele delen heel veel van die overleveringen verzameld en bewaard. En ook bij Flavius Josephus, de grote Joodse geschiedschrijver uit de eerste eeuw, die heeft ook heel veel verteld over die oude geschiedenis van Israël, wat niet in de Bijbel staat, maar wat toch mondeling blijkbaar is overgeleverd. Dus je hoeft dat niet altijd helemaal van de hand te wijzen. Maar goed, onafhankelijke bewijzen hebben we niet. Hier in Egypte is Abraham geen zegen voor de volk. God had hem gezegd, door jou ga ik de wereld zegenen. Maar het eerste wat Abraham leert is, als hij in Egypte is, is hij daar niet tot zegen. Maar indirect door zijn leugen brengt hij plagen over Egypte. De derde test, en dit keer slaagt hij. Er ontstaat twist tussen de herders van Abraham en de herders van Lot in hoofdstuk 13. En de twee gaan uit elkaar. En Abraham, de oudere, aan wie het hele land beloofd was, laat de keuze aan de jongere, aan Lot, zijn neef. Aan wie niets beloofd was. En toch zegt hij, kies jij eerst. Want Abraham is Godgericht. God is voor hem genoeg en de belofte is voor hem genoeg. Lot is gericht op de wereld. En de neef kiest op deze manier voor het eerst in het land dat aan de oom was toegezegd en niet aan hem. En hij kiest het mooiste stuk, dat staat er heel duidelijk. Vanaf die hoge plek waar ze stonden zag hij deze landstreek. Ze zag eruit als de hof des Heren, dat herinnert aan het paradijs. Maar ze zag er ook uit als Egypte. En dat is een heel vaak in de Bijbel een beeld van de wereld. Iets dat er als het paradijs uitziet en in feite werelds is, dat is levensgevaarlijk voor je geestelijke gezondheid. Dat staat hier niet bij, kwam er pas later op, maar Lot heeft eerst zijn tenten opgeslagen bij Sodom. Later woonde hij in Sodom en had daar een huis. En ten derde zat hij ook in de stadspoort van Sodom. Dat wil zeggen, was ook lid van de gemeenteraad geworden. Hij is steeds meer vastgezet geraakt in deze stad. Weet je, het gevolg is, Abrahams loon is dat hij het hele land krijgt toegezegd. God heeft het nog eens uitdrukkelijk in Genesis 13 tegen hem gezegd. Zijn nageslacht zou zijn als een stof der aarde. En hij bouwt weer een altaar. Ik zeg het nog eens, Lot gaat alles verliezen wat hij op deze manier zich heeft toegeëigend. En Abraham gaat alles ontvangen omdat hij in deze geestelijke test de juiste keuzes maakt. In Genesis 14 horen wij over de eerste oorlog die in de Bijbel beschreven wordt. En dat is heel bijzonder, want er waren ongetwijfeld al vele oorlogen geweest sinds de zondeval. En er worden niet zoveel oorlogen in de Bijbel beschreven die niks met Israël te maken hebben, of eigenlijk geen enkele. En de oorlogen die beschreven worden, die worden totaal anders beschreven dan in het leerboek Oude Geschiedenis dat ik op het gymnasium te bestuderen kreeg. Daar waren er nog twee bladzijden aan Israël gewijd, want dat stond een christelijke school, dus ja, je kon er moeilijk omheen. Maar verder ging het over Grieken en Romeinen, over Babyloniërs en Sumeriërs. Maar als je in de Bijbel kijkt hoe de geschiedenis wordt bezien, dan is dat totaal anders. Dan speelt Israël daarin de centrale rol. Maar dan moet je leren zien achter de coulissen van de geschiedenis. Dan moet je naar de geschiedenis kijken met de ogen van God. Waarom heeft God het waardig gekeurd dat deze oorlog beschreven wordt in de Bijbel? Heel simpel, omdat zijn man, Abraham, erbij betrokken is. In eerste instantie Lot, maar het gaat vooral om Abraham. Vier vreemde koningen. Merkwaardig, als je die afstammelingen, die landen waarover ze regeren, bekijkt, dan zie je Sem, Gam en Jafet zijn alle drie vertegenwoordigd. Dat is natuurlijk ook weer een heenwijzing. Dat betekent, de hele wereld is hier in het geding. Nog sterker uitgedrukt, Abraham in zijn eentje, nou ja, met zijn 318 man, gaat het opnemen tegen de hele wereld. En nou ja, Rashi suggereert ook nog dat Amraphel, een van die vier koningen, dezelfde zou zijn als Nimrod. Maar vooral wat Nachmanides zegt, vind ik belangrijk. Die vier koningen stellen de vier wereldrijken voor die Israël zouden benauwen. Dan ben je eigenlijk al in Daniel 7. En dat is heel bijzonder. Daniel 7, zeker ook met het oog op het Chanukka-feest, waar natuurlijk dat derde rijk heel belangrijk is, dat Grieks-Macedonische Rijk. In die periode is de tempel ontwijd, ontheiligd. En daar speelt zich die hele episode af die met Chanukka herdacht wordt. Maar in Daniel 7 zie je ook die hele geschiedenis van die vier wereldrijken. Daar draait het om het kleine Israël. Die geschiedenis van die vier, daar worden ook geen andere wereldrijken in de Bijbel genoemd. De Bijbel heeft het niet over Maya's en Inka's en over Chinezen en Mongolen. Deze rijken zijn belangrijk voor Gods bedoelingen, omdat ze alle vier met Israël te maken hebben. En Nachmanides zegt, deze vier koningen, die staan als het ware model voor al die grote machten, dat zijn de vier wereldmachten die Israël bedreigd hebben. En ze nemen het op tegen de vijf koningen in het Siddimdal, Sodom en Gomorra en nog drie. En die vier koningen winnen, zoals de vier wereldrijken gezegevierd hebben en de hele toenmalige wereld hebben bezet. En Lot wordt gevangen genomen. En dan wordt Abraham in de strijd betrokken. En dat zijn van die mooie kleine details. Hij wordt hier genoemd Abraham de Hebreër. En in het woord Hebreër, daar zit aan de ene kant een nakomeling van Heber. Maar Heber is een van zijn vele voorvaderen. Dat is niet de diepste reden. De diepste reden zit in de betekenis van die naam. Het komt van een werkwoord dat betekent doortrekken. Hij is een doortrekker, hij is een vreemdeling. Hij heeft eigenlijk met deze wereld niks te maken. Hij heeft ook met de oorlogen van deze wereld niks te maken. Tenzij iemand van zijn mensen erin betrokken raakt. En dat is de enige reden waarom Abraham deelneemt aan deze oorlog. Omdat Lot erin betrokken is geraakt. En het is de enige reden waarom deze oorlog in de Bijbel wordt vermeld. Want oorlogen zijn in de heilsgeschiedenis belangrijk als ze Gods volk raken. En dat is wat hier gebeurt. Nou, ik noemde net al Daniel 7 tot 12, waar je ziet die hele geschiedenis van de wereldrijken, waar zoveel boeken over volgeschreven zijn, van Gods gezichtspunt uit, is het enige werkelijk belangrijke daarin de plek van Israël. En bij Esther, ik noem het maar even heel kort als parallel, bij Esther is dat hetzelfde. Er is een gat daar tussen het derde en het zevende jaar van koning Ahasveros. Daar horen we niks over, want dat is precies de grote periode van zijn strijd tegen de Grieken. Daarover leerden wij uitvoerig op school. Die Griekse strijd, of we noemen dat dan de Perzische oorlogen, van Griekenland uitgezien. Heel belangrijk. Maar voor de Bijbel is het alleen maar belangrijk dat deze man terugkomt, chagrijnig, want hij heeft die oorlog verloren. En dan zeggen ze, we moeten hem een vrouw geven. En dat wordt Esther. En als dat niet gebeurd was, naar de mens gesproken, dan was Israël omgekomen, want dan had Haman Israël uitgeroeid. Die hele geschiedenis van die Perzische koning. Die Grieken worden niet eens genoemd, maar Esther is belangrijk, want haar volk is in het geding. Nou, dat is maar even een voorbeeld van heel veel in de Bijbel waar we leren heilsgeschiedenis, beter gezegd wereldgeschiedenis, te bezien vanuit de heilsgeschiedenis. Gods licht daarover te laten schijnen. En Abraham met God aan zijn zijde is sterker dan de vier koningen. En zo zal Israël zegevieren over de vier wereldrijken, zegt Daniel 7. Want heel belangrijk is, sorry voor de virus, dat is een cadeautje dat ik uit Burma heb meegebracht. Heel belangrijk is, niet alleen de Zoon des Mensen zegeviert, aan hem wordt de heerschappij over de wereld gegeven, maar aan het eind zie je ook Israël zegeviert. Het koninkrijk wordt gegeven aan het volk van de Allerhoogste. De heerschappij komt niet alleen maar aan de Messias, maar komt aan Israël. Het is een Joods rijk. Dat zeiden de rabbijnen in de middeleeuwen en de kerkvaders die lachten zich slap. Hebben jullie het gehoord? De Joden hebben het over een Joods rijk. Als het Romeinse rijk voorbij is, komt er een Joods rijk, zeggen zij. Ja, ze hadden nog gelijk ook. Abraham is overwinnaar. Lot is alleen maar verliezer en alleen maar door zijn eigen schuld. Als ik even vooruitloop op zijn geschiedenis. Eerst heeft hij de geestelijke strijd tegen Sodom verloren. Hij raakte volledig in haar ban. Ten tweede, hij werd gevangen door de vier koningen. Ten derde, uiteindelijk zullen we zien in hoofdstuk 19 dat hij al zijn bezit in Sodom verloor. En ook nog eens een keer zijn vrouw. En tenslotte werd hij verleid door zijn twee dochters. Alles, alles, alles heeft hij kwijtgeraakt. Hij was te gretig, hij nam en hij verloor. Abraham is de man van het geloof. Hij kon wachten op God. Het laatste deel van het hoofdstuk 14 is raadselachtig en geheimzinnig en wonderbaar schoon. Want daar duikt ineens deze merkwaardige figuur op. Melchizedek. Zedek, eigenlijk het Hebreeuws Melchizedek. Zedek, hier komt dat woord, betekent gerechtigheid. Dus Melchizedek betekent koning van de gerechtigheid. In Hebreeën 7 wordt daaraan waarde gehecht, want daar wordt zijn naam ook uitgelegd. Hij is koning van Salem, denk maar aan shalom, vrede. Hij is koning van vrede en hij is koning van de gerechtigheid, zegt Hebreeën 7. De Midrash zegt dat die Melchizedek niemand anders is dan Sem, de zoon van Noach. En als je het uitrekent, zou die Sem inderdaad nog geleefd moeten hebben. Nou ja, ik geef het u maar door, ik kan het niet bewijzen. Maar wat wel een feit is, dit is voor het eerst dat we horen over een koning. Heel vaak in de Bijbel hoor je eerst de slechte kant en dan pas de goede. Eerst het natuurlijke, dan het geestelijke. De eerste grote koning in de Bijbel is Nimrod. Dat is een slecht voorbeeld. Dit is de tweede. Of na al die slechte koningen, sinds Nimrod is dit een goede koning. En hij is, zegt Hebreeën 7 uitdrukkelijk, een type van de Messias. Ibn Ezra, een andere grote Joodse rabbijn uit de middeleeuwen, uit Spanje, zegt Salem, en hij zegt dat is Jeruzalem, stond bekend om zijn gerechtigheid. Koning der gerechtigheid betekent eigenlijk koning van Jeruzalem. Want, zegt de Midrash, Tzedek, dat is Jeruzalem. En er is een Bijbelplaats, Jesaja 1 vers 21, die zegt, gerechtigheid verbleef daarin. Jeruzalem is de stad van de gerechtigheid. En Nachmanides zegt, Melchizedek regeerde over de plaats waar eens de tempel zou worden gebouwd. En in die tempel zou de heerlijkheid van God wonen. Dat is de Shechina. En die Shechina, dat betekent letterlijk het wonen van God, verblijven van God bij de mensen, die is tegelijkertijd gerechtigheid, tzedek of tzedaka. Dus zo geven ze allemaal uitleg van deze bijzondere dingen om deze bijzondere gestalte een plek te geven. Die zo wonderbaar vooruitwijst naar Yeshua. Hij is niet alleen koning, B betekent ten tweede, hij is priester. En dat is natuurlijk helemaal bijzonder. In dat heidense land is iemand een priester. En we horen een nieuwe naam van God hier, El Elyon. Het begint hier met een alef en hier met een ayin, vandaar dat c'tje, dat is eigenlijk een kommaatje. Dus dat zijn om aan te geven dat het met twee verschillende letters begint. En Elyon betekent de hoogste. Hij is de priester van de hoogste God. En dat lijkt heel duidelijk te suggereren dat al die Canaanieten afgoden dienen. Allemaal zijn ze bezig met de boze wereld van de demonische machten die zich achter die afgoden verschuilen. En hier is er één die is priester en die zegt, ik ben priester van de hoogste God. Natuurlijk, de Bijbel is monotheïstisch, er is maar één God. En toch spreekt de Bijbel heel vaak over de God der goden. Of God heeft zijn plaats te midden van de goden. Lees vooral op Psalm 82 en Psalm 89. Maar die goden zijn niets anders dan geschapen hemelwezens. Die afgevallen zijn. Die zich laten vereren door de mensen alsof ze goden zijn. Dus in die zin zijn de goden een realiteit. In Exodus 12 zegt de Heere God, ik heb een strijd met de goden van Egypte. Hij neemt ze serieus. Maar Melchizedek is de God, de dienaar van de allerhoogste van al die goden. Dat is de God die de God der goden is. Nou, een priester in de Bijbel heeft altijd deze twee kanten. Hij is een priester namens de mensen tot God. Hij komt met voorbeden voor het volk tot God. Dat is een priesterschap dat je vooral vindt later bij Aaron. Aaron vertegenwoordigt het volk bij God. Ook op zijn schouders en zijn borst waar de namen van Israël geschreven staan. Maar hier bij Melchizedek vind je een ander soort priesterschap. Hij komt met zegen van God naar de mensen. Dat is een twee wegen. Bij Yeshua vind je dat natuurlijk ook. Hij is de hoge priester. Hij vertegenwoordigt ons bij God, zegt de Hebreeënbrief. Maar hij zegent ons ook namens God. Melchizedek komt uit zijn stad naar buiten met brood en wijn om de vermoeide Abraham te verkwikken. Het is alles zegen hier. God wordt gezegend, dat klinkt in het Nederlands altijd raar. Maar voor de Jood helemaal niet. Baruch ata Adonai Elohim, elk gebed begint zo ongeveer zo. Baruch, barach, de zegenen. Andere talen, blessed is God, is totaal niet vreemd. Beni, el eternel. In andere talen is het niet vreemd, in het Nederlands wel. Hoe kunnen wij nou God zegenen? Dat vraagt alleen een Hollander, want in al die talen is het geen probleem. Zegenen betekent loven, prijzen, aanbidden. Dus, maar dat is hetzelfde woord. God wordt gezegend, de vertalingen zeggen dan meestal geprezen. Abraham wordt gezegend door Melchizedek. En Melchizedek, zegt Achmanides, die wordt gezegend met de tiende van de buit. En dat was, zegt hij, omdat hij priester was. Ook weer een heenwijzing naar Israël. Niet vergeten Israël, om je tiende af te staan, die zijn bedoeld voor de levieten en de priesters. God wordt gezegend, Abraham wordt gezegend, Melchizedek wordt gezegend. Nou ja, ik heb het u al verteld. Hebreeën 7 maakt er heel veel werk van om te laten zien hoe deze Melchizedek vooruitwijst naar Yeshua. En natuurlijk Psalm 110 vers 4, dat zo vaak in de Hebreeënbrief geciteerd wordt. Waar we lezen dat Yeshua priester is naar de orde van niet van Aaron. Dat kon niet, hij was geen leviet, hij was een Judeër. Maar hij was priester naar de ordening van Melchizedek. De hele Hebreeënbrief zou je haast een commentaar kunnen noemen op dat ene vers uit de Tenach. Even tussen twee haakjes. Het feit dat zij zo'n man in hun midden hadden, de Canaanieten. Een man die God de Allerhoogste, El Elyon, diende, is heel belangrijk. Mensen zeggen vaak, hoe kan God nou toch al die Canaanieten zomaar uit de weg ruimen om zijn volk daar plaats te bereiden in het land? Dat is toch wreed, dat is toch oneerlijk? Maar we zullen later in Genesis 15 vers 16 zien, God heeft 400 jaar geduld gehad met die Canaanieten. Want ze kenden wel de waarheid van God. En hier hebt u het bewijs, ze hadden een man in hun midden, die een priester, een dienstknecht van de Allerhoogste God was. Ze kenden die God, dus of ze hadden hem kunnen kennen. Zij hadden geen excuus. En dat maakt duidelijk waarom uiteindelijk het oordeel moest komen. Genesis 15 zegt, na 400 jaar zal de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten vol zijn. En dan komt, nadat hij Melchizedek ontmoet heeft, komt Abraham de koning van Sodom tegen. Eerst koning van Salem en dan de koning van Sodom. Wat een contrast. Als je weet wat Sodom voor een stad was, dan begrijp je ook wat de koning van Sodom er voor een was. Naar de vijandige wereld, dat zijn die vier grote machten die hij verslagen heeft, komt de verleidelijke wereld. Die is niet vijandig, die is dankbaar, blij, fijn dat je ons allemaal gered hebt, Abraham. Maar die verleidelijke wereld, als de duivel komt als een engel des lichts, is die gevaarlijker vaak dan wanneer die komt als een brullende leeuw. Want dan hoor je hem in de vette aankomen, maar als engel des lichts komt hij op kousenvoeten. Want wat gebeurt er? De koning van Sodom biedt Abraham de hele buit aan. Een kolossaal geschenk, dat laat wel zien hoe dankbaar die man was. En Abraham begreep onmiddellijk wat voor geestelijke list hierachter zat. Later zullen die mensen kunnen zeggen, wij hebben Abraham rijk gemaakt, doordat wij al dat de haven aan hem gegeven hebben. Abraham wil ook dit keer niets nemen zoals Lot nam. Hij wil alles krijgen van God. Hij wil het alleen uit Gods hand aannemen, niets van mensen. Je zou kunnen zeggen, de eerste koning in het Koningsdal, dat, zo heet het daar, de koning van Sodom kwam hem tegemoet in het Koningsdal. Die eerste koning, dat was Melchizedek. En geestelijk gesproken gaf hij Abraham de kracht om die tweede koning, de koning van Sodom, tegemoet te treden. Naar de mens gesproken, als hij die koning van Sodom niet ontmoet had, dan, de koning Melchizedek niet ontmoet had, dan had hij niet de kracht gehad misschien om deze koning van Sodom tegemoet te treden en deze grote verleiding te weerstaan. Ik heb nog even een paar minuutjes en ik neem even het begin van het volgende erbij, omdat dat eigenlijk direct ermee samenhangt. Want onmiddellijk daarna lees je in Genesis 15 vers 1 dat God zegt, vrees niet, Abraham. En dat heb ik altijd zo merkwaardig gevonden. Abraham heeft een geweldige geestelijke overwinning behaald. Geestelijk, niet alleen maar een fysieke overwinning, maar vervolgens ook tegen de koning van Sodom een geestelijke overwinning. En ik kan niet bewijzen dat dat de reden is, maar het is wel een algemeen feit. Een mens na een grote geestelijke overwinning is heel kwetsbaar. Doordat hij heel gemakkelijk denkt, dat heb ik dan toch maar mooi gedaan. Of doordat hij juist gaat twijfelen, heb ik het wel goed gedaan. Ik kan me voorstellen dat Abraham 's nachts op zijn bed lag te woelen en dacht, had ik misschien toch dat niet moeten aannemen? Heeft God mij misschien niet willen zegenen door dat wat de koning van Sodom mij wilde geven? Heb ik daar nou wel goed aan gedaan? Zit ik wel goed? En dan komt dat troostwoord, God die aan het verschijnt en zegt, Abraham, wees niet bang. Ik noem u twee andere voorbeelden en dan gaan we pauzeren. Want dan heb ik lekker straks veel tijd voor Genesis 17, want dat is zo belangrijk en ook natuurlijk 15 en 16. Maar ik noem twee andere voorbeelden. Simson in zijn strijd tegen de Filistijnen die trots uitroept, 1000 man sloeg ik met een ezelskaak. En een paar tellen later ligt hij aanmächtig op de grond omdat hij van dorst dreigt om te komen. Dat is voor ons ook zo. We zijn nooit geestelijk kwetsbaarder dan na een overwinning behaald te hebben. En het andere voorbeeld is Elia, die op de Karmel in 1 Koningen 18... 450 en nog eens 400 priesters laat afslachten en daarmee een einde maakt aan de afgoderij in Israël. Wat een held. Een man die tegenover het hele volk vuur van de hemel laat neerdalen. Geweldig. En de volgende dag krijgt hij een boodschap van Jezebel die zegt, ik doe met jou hetzelfde als jij met die 850 man hebt gedaan. En hij gaat op de loop. Dan heb je hetzelfde principe. De avond tevoren rende hij nog van voor de wagen van Achab uit. Misschien zat daar al een stukje brani in, ik weet het niet. Maar de volgende dag vlucht hij voor het dreigement van 1 vrouw. En die 850 priesters, met zoveel moed had hij hun tegemoet getreden. Hier is Abraham kwetsbaar, maar God verwijt hem niets. Er was ook niks te verwijten, denk ik. Behalve dit, vrees niet. Ik ben zelf jouw mooiste geschenk. En dat vind ik ook heel bijzonder. Wij zijn vaak erg gericht op wat God ons allemaal zou kunnen en willen geven, wat hij ook geeft. Maar God zelf is altijd het grootste geschenk. Hij is bovenal de gever van zichzelf. Hij zegt, ik ben jouw schild. Je zou zeggen, deze man met 318 man die 4 koningen had verslagen, die had geen bescherming nodig. Hij bood zelf bescherming aan Lot en al die anderen die hij bevrijd had. Maar God zegt, ik ben jouw bescherming. Je hebt nergens bang voor te zijn. En ik ben ook jouw loon. Jij hebt de koning van Sodom niet nodig. Ik ben zelf jouw loon. Je hebt aan mij genoeg. En daar heb je weer heel veel geloof voor nodig om daar amen op te zeggen. God is bovenal de gever van zichzelf. Dit is het allergrootste geschenk dat hij Abraham zou kunnen geven. En dan begint de verbondsluiting van Israël. En daar gaan we straks in de tweede De verbondsluiting met Abraham, daar gaan we straks in de tweede les nader over nadenken.